Goedemorgen, broeders en zusters. Het is fijn om de laatste levensjaren die mij nog resten, en dat zullen er nog heel wat zijn, denk ik, bezig te zijn met de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Ik heb lang genoeg in de materiële dingen me moeten verdiepen, in de organisatorische, en ik wilde graag eindigen met me alleen bezig te houden met de dingen Gods, met de dingen van de hemel. En dat is heerlijk, en vooral als je de gelegenheid hebt. En als dan anderen het werk doen op aarde, dan doe ik het wel in de hemel. Het is heerlijk. Vanmorgen neem ik een tekst die misschien onder ons nog niet zo bekend is. En dat vindt u in Deuteronomium 32. Dan moet u niet zeggen, ja, dat is het Oude Testament. We zullen zien wat we eruit kunnen halen voor het Nieuwe Verbond. Deuteronomium 32, als u uw Bijbel bij u hebt. Iets harder? Ja. Als u het niet achteraan verstaan kan, dan steek uw hand maar op, dan hou ik wel even op. Deuteronomium 32. Want ik hoef niet hard te praten als die geluidsinstallatie maar goed is. Gaat het goed nu? Nog niet. Heel zacht naar die kant. Oh. Daar komt iemand van de technische dienst, ja. Is nu beter? Fijn. In Deuteronomium 32, wat u inmiddels opgezocht hebt, lees ik vers 7 en vers 8. Gedenk aan de dagen van weleer. Let op de jaren van geslacht naar geslacht. Vraag uw vader, dat heet u meedelen. Uw oudste, dat zit u zeggen. En nu komt mijn tekst. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen hij de mensen kinderen van elkaar scheidde, heeft hij de grenzen der volkeren vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. Want des Heeren deel is zijn volk en Jacob het hem toegemeten erfdeel. Tot zover. Denk eens aan de dagen van weleer, zegt Mozes. Denk eens aan, laten we zeggen, 800 jaar terug, als Mozes spreekt dat God de volkeren van één gescheiden heeft. En dat hij ze allemaal een erfenis gegeven heeft. En dat God een bijzondere gedachte had met het volk Israël. En dan worden wij natuurlijk bepaald bij dat wel eer. Toen God de volkeren uiteenscheidde en verdeelde bij de Babylonische spraakverwarring. Daarna werden aan de volkeren afgebakende gebieden gegeven. En dan heeft God het toekomstige erfdeel, het toekomstige Israël krijgt dan ook een erfdeel. Als Abraham wegtrekt, dan weet Abraham, dat land wordt mij gegeven. En dan spreekt Genesis 15, vers 18, dat nageslacht van Abraham, dat krijgt dan een stuk land vanaf de rivier van Egypte tot helemaal aan de Eufraat toe. Die belofte krijgt hij dan nadat hij de tiende had gegeven aan Melchizedek, de koning van Salem, die een type was van het eeuwige koningschap van Jezus Christus. Israël krijgt een erfdeel, het nageslacht van Abraham krijgt zijn erfdeel, niet in Kanaan, Esau, bijvoorbeeld ten zuiden van Kanaan, Lot ook nog in de familie, krijgt Moab en Ammon, en dan Ismaël krijgt dan Arabië. Allemaal terzijde van Kanaan, aan de oostkant. Maar Israël, zegt hier het boek, de Mozes, dat krijgt een bijzonder erfdeel. Want God zelf wordt daar koning in. Hij is koning in Jeshurun, ook zo'n uitdrukking in Deuteronomium. Koning in Jeshurun. Koning onder een rechtvaardig volk. Dat betekent dat. God zelf is koning in Israël en die andere volkeren die zijn er omheen gegroepeerd. Ik kan me voorstellen, en daarvoor ken ik die tekst zo goed, dat mensen die de Israëlleer aanhangen van deze tekst smullen. Ze zeggen, zie je wel, daar staat toch uitdrukkelijk dat God Israël gemaakt heeft tot het centrum van de aarde. En heeft al die volken eromheen gegroepeerd naar het getal van de zonen Israëls. Israël is Jeruzalem, is de navel der aarde. Daar zit het uitverkoren volk Gods. En heel de Israëlier is mede op deze tekst gebouwd. Alles cirkelt dan om Israël en Jeruzalem. Het staat het dan toch. Heeft hij dit gedaan naar het getal van het kinderen Israëls. En zo is Jeruzalem geworden, ook in onze tijd, een centrum voor velen waar ze zich geestelijk aan verbonden weten. Wanneer men de leer van het Koninkrijk der Hemelen verwerpt in de praktijk, als men weigert geestelijk een christen te zijn, dan zoekt de mens een alibi. En dat alibi ligt bij de Israëlier in dat aardse Jeruzalem. Zoals anderen een alibi vinden in de derde wereld. Dus dat ze kunnen zeggen, we zijn daar toch mee bezig geweest. En dat was toch voldoende, met die aardse stad. Maar het Koninkrijk der Hemel en het hemelse Jeruzalem heeft niet te maken met die stad. Maar men gaat er toch op in, want het staat toch in de Bijbel. En men zegt, de Joden zijn dan toch maar beminden om der vaderen wil. En men laat meestal weg het tweede woord dat erbij staat, maar vijanden om het evangelie wil. En dat zijn onverenigbare begrippen. Vijanden ter wille van het evangelie. Heel die gedachte wereld is vijandig aan het evangelie van Jezus Christus. En dan eindigt Paulus dan ook maar om op te merken in Romeinen 11 dat God en Jood en Heiden wil behouden. Hij wil iedereen behouden, zij inclusief, want God heeft zijn volk niet verstoten, hij verstoot geen enkel volk, zelfs de Nederlanders niet. Maar wat wij dan gaan doen, gewoon deze tekst vergeestelijken. Dat is een woord dat vele mensen een verschrikkelijk woord vinden, iets vergeestelijke. Ze denken, dan moffel je dat weg, verdonkere maan je iets. Nou, wij gaan deze tekst vergeestelijken. We gaan de uitdrukking zonen van Israël vergeestelijken. En wij brengen dat over op de heidenen. Zo zegt Jesaja, hoor o Jacob, mijn knecht, en Israël, dat ik uitverkoren heb. Ik zal mijn geest geven op uw nakroost. En, gij, en mijn zegen zal op uw nakomelingen zijn. En de een zal zeggen, ik ben des Heren, en dat doen wij ook. En men zal zich noemen met de naam van Jacob, dat doen wij ook. En een ander zal op zijn hand schrijven de naam van Israël. De naam van Israël aannemen. En dat doen wij ook. Dat vindt u in Jesaja. Vergeestelijke. Hij heeft de grenzen der volkeren vastgesteld. Naar het getal der zonen Israëls. En nu hebben we de meeste van ons tegenwoordig aan 6 vertalingen. Ik denk, ik moet toch eens die tekst in de 6 vertalingen lezen. Wat daar staat. Nou, dan moet u maar eens luisteren. Hij heeft de grenzen der volken vastgesteld naar het getal der zonen Gods. Dat is de Leidse vertaling. Hij heeft de grenzen der volken vastgesteld naar de godenzonen. Dat is de vertaling van Brouwer. Hij heeft de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal zonen Gods. Dat is de Canisius-vertaling. Als ik dat dan lees, dan gaat er bij mij toch ergens een lamp branden. De zonen Gods. Hey. Heb je er wel eens van gehoord, van die zonen Gods? Hij heeft het allemaal gerangschikt naar het aantal van de zonen Gods. Zeggen drie vertalingen. Dat zijn die mensen waar de schepping naar zucht. Waar de zucht en de schepping naar verlangen naar uitziet dat ze geopenbaard worden. Naar die zonen Gods. Dat heeft ons iets te zeggen. We gaan het nog verder vergeestelijken. En dan neem ik de Septuaginta. De Griekse Bijbel. En weet je wat er daar staat? Hij heeft de volkeren verdeeld naar het aantal engelen Gods. Dan zit je toch helemaal in hoge sferen. Die hebben er dan ook al mee te maken. En naar dat aantal engelen Gods, daar betekent het woord Gods naar sterke engelen, grote engelen. Een man Gods is een belangrijke man. Ninive was een stad Gods, niet omdat zo'n godvruchtige stad was, maar een grote stad. Hij heeft dat gedaan naar het getal van de engelen Gods. Hij heeft dus die volkerenwereld, zegt de Septuaginta, verdeeld naar sterke en krachtige engelen in de geestelijke wereld. Dat zijn ook zonen Gods, engelen. Die krachtige engelen. Ik denk, nou moet ik nog eens een apocrief boek erop naslaan. Dat staat dan toch ook in de Septuagint. En ik zocht in Jezus Sirach. Zit je ook niet elke dag in te lezen, maar ik heb hem dan toch. Een paar vertalingen ervan, bij Kok en bij het Bijbelgenootschap. En dan las ik in Jezus Sirach, hoofdstuk 17, vers 17. In andere vertalingen is het vers 14. Hoe de Joden erover dachten in 300 voor Christus. En dan staat er, want bij de verdeling der volkeren van de gehele aarde stelde hij over elk vorst, over elk volk een vorst aan. Maar Israël is het deel van de Heer zelf. God was koning van Jeshurun. God was koning van Israël. Dus daar staat, er stond een vorst over. Engel Gods, een zoon Gods. Die verdeling der volkeren, dat greep plaats in Babel. Daarbij die torenbouw. Als je een toren hoort en een stad hoort. Ja, torens, die kenmerken de godsdienst van de mens. En dat deed men, dat doet men tegenwoordig. Spitse torens, minarets en noem maar op wat men heeft. Om de godsdienst uitdrukking te geven. En in Babel bouwde men ook een toren die tot de hemel reikte. Dat ziet dus ook dat godsdienstige. Een tempeltoren. Een stad en een tempeltoren. En de vader van Nebukadnezar, die ook zo'n tempeltoren bouwde, zo'n ziggurat, er zijn er 33 daarop gegraven, die zegt, heel merkwaardig, ik las dat in een archeologisch werk, ik bouwde deze tempel in Babel en ik legde zijn fundamenten in de schoot van de onderwereld en zijn top reikte tot aan de hemel. Dat staat op een kleitablet in Spijkerschrift. Hij bouwde die tempel en de fundamenten lagen in de schoot van de onderwereld. De onderwereld, dat is een andere naam voor het dodenrijk. In die toren van Babel drong men door in de hemelse gewesten. Heel merkwaardig. En wat was het fundament? Want wij dringen ook door in de hemelse gewesten, maar ons fundament is Jezus Christus. Maar dat fundament was de onderwereld, de afgrond. Daar zaten de eerste spiritisten uit de geschiedenis. Babel, als die toren van Babel gebouwd wordt, dan is het uur van de afgodendienst aangebroken. Want dat is ook ergens begonnen. Dat is daar begonnen. Na de zondeval moest de mens wachten om in dat koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Adam en Eva moesten van die boom des levens vandaan. En God zegt, je moet wachten. Totdat dat zaad zou komen en Jezus Christus zou zeggen, het koninkrijk der hemelen is nu nabijgekomen. En je mag er binnen gaan. Maar dat had dan nog wel duizenden jaren de tijd. Dat het paradijs heropend werd. En het koninkrijk der hemelen ontsloten. En wat doet men daar in Babel na de zondvloed? Daar gaat men voortijdig binnen. Van elders klimt men in. Jezus heeft eens gezegd tot zijn broeders, mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds bereid. Jezus weet, er zijn tijden en gelegenheden. Hij weet te wachten. De mensheid moest wachten op Jezus Christus om deel te krijgen, deelgenoot te worden van het koninkrijk der hemel, om een hemelse roeping te krijgen. Dan zijn er mensen die kunnen niet wachten. De mensen van de wereld vaak niet, maar Pinkstermensen zeker niet. Daar staat niet in hun boekje, wachten. Jezus zegt, joh, jullie tijd is altijd bereid, ik moet wachten. Mijn tijd is nog niet bereid, mijn uren is nog niet gekomen, bij jullie kan dat altijd. Want die belofte van God, dat moet ineens gebeuren. De Heer zegt, je zou wel eens moeten wachten. En zo klimmen ze van elders in. Via de dodenrijk. Via die schoot van de onderwereld. Ze daalden af. Ze kwamen in een seance. De mediums waren daar. En ze kregen contact met de boze geestenwereld. Via het dodenrijk. Contact met de demonen. Ze meenden dat ze de geesten der afgestorvenen ontmoeten en ze ontmoeten de slechte boze geesten. En de Bijbel zal zeggen, toen werd het duister in hun onverstandig hart. In Babel bouwde men een stad en een toren. Heel merkwaardig. Want die stad en die tempel, die kennen wij ook. Waar men de mens naar zoekt. Nou, daar begonnen ze alvast maar aan een stad en een tempel. Wij zijn ook vaak bezig met een stad en een tempel. Ja. Wat deed men daar in Babel? Die toekomstige wereld. Die visie op een toekomstige werkelijkheid in de hemelse gewesten. Die bracht men naar de aarde. Die maakte men zichtbaar. Men maakte daar een beeld van. Dat zou God later ook doen. Als Mozes daar in de hemel blikt en die heerlijke toekomst ziet, dan zegt God, transponeer dat nu maar naar de aarde en maak maar een tabernakel en een heilige der heiligen en maak maar een hele dienst om mij heen als een afschaduwing van wat er in de geestelijke wereld is. Maar denk er al, het is een afschaduwing. Het is de werkelijkheid niet. Nou, dat deden ze daar ook. En men bouwt daar een toren, heeft gemeenschap met de geestenwereld. En aan de zuidkant van Babel, van het land van Sinjar, helemaal ten zuiden, waar honderden kilometers verwijderd, daar heb je de stad Ur. Het Oer der Galdeeën, u kent het wel, daar woonde Abraham. En Abraham zocht ook een stad. En hij dacht ook aan een tempel. En hij dacht aan een stad met fundamenten. Heerlijk is dat. God zocht een man die bezig was met een stad. Ja. En daar in Babel waren ze bezig met een stad van asfalt en van leem. En Abraham was bezig met een stad wiens bouwmeester God zelf is. Een stad met fundamenten. Dan gaat u begrijpen, Abraham die in het einde leefde van heel die Babylonische geschiedenis, want dat heeft een jaar of 350 geduurd, dan kun je merken aan de geslachtsregisters. De tijd van Peleg werd de aarde verdeeld, wanneer 339 jaar geleefd. En dan is Abraham nog zijn uitloper. Maar Abraham is niet eens zo'n tempeltoren geweest, hoewel die wel opgegraven is in Ur der Galdeeën. Maar hij verwachtte een stad en daarmee ook een tempel in de hemel. De tempel die Jezus bouwde, want dat was zijn grote zoon. Naar die dag heeft hij verlangend uitgezien. De grondstoffen van Babel waren asfalt en leem, zegt de Bijbel. De Tichelen. En van het hemelse Jeruzalem dat Abraham zocht. Goud en edelstenen en diamanten. Ziet u, dat zijn andere metalen, blijvende, edele metalen. Dat asfalt en leem, dat is het beeld van de aardse wijsheid die men in de godsdienst heeft gebracht. De filosofieën, zou Paulus waarschuwend zeggen. Hij zegt, vermijd die, de filosofieën van mensen, dat is leem, dat is asfalt. Die wijsheid van mensen is aards, en hij zegt Jacobus erachter, en is demonisch. Maar de ware aanbidders gaan de weg van Abraham. En Abraham ging de weg in geest en in waarheid. Hij zocht geen stad. Hij heeft ook geen aards Jeruzalem gezocht. Melchizedek heeft hij de tiende gegeven van alles. Maar hij zocht een stad wiens bouwmeester God zelf was. In het hemelse Jeruzalem. Daar het spiritisme, dat brengt de mens in contact met de boze geesten. En die boze geestenwereld is verdeeld. De engelen zijn altijd in groepen te vinden. Als je naar de hemel kijkt s'avonds, dan zijn de sterren in groepen verdeeld. Men noemt ze sterrenbeelden. En de ene ster is groter, verschilt in grootte van de ander, en ook in glans, in heerlijkheid. Zo is het ook met de engelenwereld. Maar de boze engelenwereld is elkaar vijandig. Die moeten elkaar niet. Ze hebben wel één doel, dat is de haat tegen God en tegen het volk van God. Daarin zijn ze één. En mensen die geïnspireerd worden door boze geesten, die haten elkaar vaak. En ze zijn ook weer één. Denk maar aan Herodes en Pilatus. Werden beide geïnspireerd, waren mekaars vijanden, maar ze werden op één dag bevriend. Toen tegen Jezus ging. Het zal niet erin, daar stond Paulus voor. En die mensen waren het onderling waren verdeeld. Maar ze waren allemaal tegen Paulus. En toen begon Paulus te spreken over de opstanding uit de doden. En toen barstte de bom er onder elkaar. Die boze engelenwereld, Paulus spreekt over overheden, over machten. Over die sterren die verschillen in grootte en in glans. En daar in Babel kreeg de mens contact met de gebieden van die hemelse vorsten. Van die wereldbeheersers. Waar Paulus heel kenmerkend achter zet, deze duisternis. En die vorsten van die engelen, die hebben hun gebieden. Hun groepen. En die hebben natuurlijk geen grond, want het zijn geesten. Maar hun verschillen liggen in hun wezen, in hun opdracht en in de taal die ze hebben. Want de engelen die spreken menigerlei talen. Paulus had het over talen der engelen in het meervoud. De engelenwereld is veeltalig. God heeft die zo geschapen. Die kunnen God verheerlijken in vele talen. En elke vorst in dat gebied heeft zijn eigen taal. Niet dat ze die met klanken uitspreken, maar ze kunnen ze overbrengen. Ze kunnen erin denken. Zoals wij ook in een taal met woorden en zinnen denken. En ze kunnen inspireren. Ze kunnen de gedachte Gods overbrengen in een taal. Als Mozes de wet ontvangt, dan ontvangt hij die door bemiddeling van engelen. Hij wordt geïnspireerd door die engelen. Die brengen de gedachte Gods in hem over. Dat zijn dan de goede engelen. En daar in Babel heeft men contact met de slechte, boze geestenwereld. Die engelen zijn meertalig, de mens is eentalig van huis uit. Waarom? Omdat hij van ene bloeden is. Het ganse menselijk geslacht. Je ziet het bij de dieren. Alle koeien loeien. Maar honden die blaffen, die loeien niet. Waarom? Die horen bij elkaar, zo'n geslacht. Nou, wij horen ook bij elkaar en we hoorden maar één taal te hebben. Dat hadden ze, één van spraak en één van taal. Maar de engelenwereld is afzonderlijk geschapen, want toen ze geschapen werden, waren ze gereed, zegt Ezekiel 28. En ieder heeft zijn eigen taal, waarmee ze God groot maken, God kunnen verheerlijken. En de boze engelenwereld vijandige uitdrukkingen zijn, door middel van hun taal. En als men daar nu door middel van een medium en door middel van de spiritistische voorwerpen contact krijgt met die boze geestenwereld, neemt men daar in Babel de taal van die geesten over. Wij kunnen dat als volle evangelie christenen goed begrijpen, want wij nemen de taal van de Heilige Geest over. De gedachten van de Heilige Geest, en die kent alle talen. Zij namen de taal van zo'n vorst over, zijn taalgebied. Wij nemen de gedachte Gods met de Heilige Geest over. Wij zijn van huis uit eentalig, maar in ons ligt het vermogen om meer talen te spreken. Alleen op de aarde is dat niet nodig. Toen dat gebeurde was het fout, was het een barricade, was het verwarring. Maar wij hebben het vermogen om meer talen te kunnen spreken, maar dan moeten wij naar de hemel toe gaan. Zo gauw wij opstijgen naar de hemel, worden wij meertalig. Dan beginnen wij in talen te spreken. Van mensen of van engelen. Dat zegt Paulus. Indien ik spreek in talen van mensen en van engelen. En dan kunnen we ze ook vertolken. Als we verder komen, dan bid je dat je het ook vertolken mag. En zo kun je de stem van God leren verstaan. Dan kun je ook gaan profeteren. Nou, deze mensen hebben dat gedaan met de boze geesten. Die vorsten werden hun inspirator. En de ene groep was met die vorst verbonden. En een andere groep was met een andere vorst verbonden. Met een andere taal. En die taalverschillen, die brachten ze in hun oorspronkelijke taal. En met die taal en met die vorst kregen ze ook hun godsdienst. Want ze gingen die vorst aanbidden als hun god. Dat waren de goden der volken. Die in verband stonden met hun taal. Met een instelling ten opzichte van de hemelse wereld. Die vorsten met wie ze contact kregen door middel van het spiritisme, dat waren de inspirators. En een inspirator, een god, dat is een voorwerp van aanbidding, maar ook een inspirator. En die vorsten werden hun goden. En zo kan Paulus zeggen, er zijn vele goden. En als je aan die goden offert, dan dien je de demonen. Die vorsten, dat zijn de zonen Gods. Zoals je dat ook in Job leest, waar ook de duivel onder stond. De duivel is de overste daarvan. Maar zij zijn daaronder en daaronder zijn weer andere machthebbers. Maar het gaat over die vorsten. Paulus spreekt van wereldbeheersers, deze duisternis. En de overste van deze wereld is dan de Satan. En zij bemoeien zich met die mensen vanaf Babel. En die mensen die aanbidden hun goden. En dat zijn die vorsten in de hemel. En dat zijn tegelijkertijd vorsten die invloed hebben op zijn volk. Daniël spreekt over de vorst van Perzië. En daar is ook die godsdienst mee verbonden. En de vorst van Griekenland. En die zijn vijandig aan de wereldregeerders. De wereld hoort geregeerd te worden door mensen. Door natuurlijke mensen met veel wijsheid. Maar die moeten niet geïnspireerd worden door die boze geestenwereld. En dan merk je, die vorsten hebben invloed erop. Die willen oorlog, want die vorsten die zijn innerlijk verdeeld, die boze geestenwereld, die kunnen elkaar niet zetten. Die zijn alleen maar één in vijandschap tegen het volk Gods en tegen Jezus Christus. Maar als ze de mensen inspireren, dan gaan de mensen uit elkaar. En je merkt het goed, God heeft de wereld overgegeven aan de wereldgeesten, aan de menselijke geesten. En die moeten de wereld besturen. En die doen al hun best bijvoorbeeld om de vrede op aarde te krijgen. En als je al die staatslieden vraagt, ze willen allemaal vrede. Er is geen mens die oorlog wil. Maar waarom komt er dan die oorlog? En waarom die dreiging vanwege die vorsten? En daarom zegt Paulus, bid nou maar voor de overheden op aarde. En voor de stadhouders en de hooggeplaatsten. Dat ze geen contact hebben met die vorsten. Maar bid ervoor dat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Die wereldbeheersers in de oudheid, in de antieke wereld, hadden ze het predicaat van goden. En dat is merkwaardig, die vorsten die drukten zich uit door aardse vorsten. En zo'n koning van Egypte die zei altijd, ik ben een godenzoon. En de keizer van China zei hetzelfde. En de keizer van Japan zei ook hetzelfde, godenzonen. Die beriepen zich op die hemelse afkomst. Als Israël een vorst over zich heeft, dan zegt God, ik ben het zelf in onze tekst. God heeft gezegd, dat is mijn volk. En die gaf ook een aardse vorst, dat was David. En dan zegt 1 Kronieken 29, dat David en Salomo zaten op de troon van Jahwe. Er was een verbinding tussen die troon van David en het huis van David en Gods troon. Een geestelijke band. Nou, dat vind je nu ook onder die volkeren. Een vorst van Perzië, ook een koning van Perzië op aarde. Daar is verbinding tussen. Ze beroepen zich ook op hun goddelijke afkomst. En daarmee is ook hun godsdienst getypeerd. En onder die vorsten, ja, daar zijn ook de streekgeesten, laten we het zo maar zeggen, enzovoort. We kennen dat wel. De vorst van Nederland, ik weet het niet. Maar we hebben hem nog. Ja. En zo in Babel dringen de verschillende talen en denkwijzen uit de geestelijke wereld door. Dat is het begin van de verwarring. Ieder volk zijn eigen God. En zijn eigen godsdienst. De goden der volkeren. En ze offeren dan de boze geesten. En God daalt neer. Bij wijze van spreken, en die beziet dat is. En die ziet dat die mensen één zijn in hun denken om daar die hemel binnen te dringen. Jezus gebruikt het woord geweld vaak. Met geweld binnendringen, dat doen ook de spiritisten met geweld. Eén van taal, één van denken, dan de hemel binnengaan, eensgezind je verbinden met dat duivelse heerleger, dat onderling verdeeld is, maar in een haat tegen God één is. Als Joël dat leger op ziet trekken naar Jeruzalem, dan staat er, ieder ging zijn eigen weg. Maar allemaal tegen Jeruzalem. En als je hem volgt, wij dwaalden alle dat schapen, kiezen onze eigen weg, maar al die wegen die gaan naar dezelfde doel, naar het verderf. En Gods voornemen is om alles onder één hoofd samen te vatten. In hemel en op aarde, Jezus Christus, onder de vorst der vorsten, onder Christus. Maar die tijd was er in Babel nog niet. Want er waren nog geen zonen Gods, zoals we daarnet lazen. De vorst der vorsten was er nog niet. Dus men had daar, God verhindert dat. Want wat ze denken te doen, dat is hun mogelijk geworden in die geestelijke wereld. Wonderen en tekenen. En God zegt, nee, je zult eerst een leger Gods tegenover je moeten zien. Dat ook verbonden is, engelenwereld en mensenwereld, om de strijd te winnen. En dat zal dan zijn in de tijd van de Antichrist. En daarom, die godsdiensten zijn de verwijdering onder de mensen. Ik heb al gezegd, als je vader is adventist en je moeder is Jehovah's getuige en jij behoort tot de volle evangelie gemeente en je broer bij de Baha'i gemeenschap en de ander nog tot de Mormonen, dan kan je het best uit elkaar gaan. Dan zeg je, ga maar naar je eigen flatje toe. Abraham deed niet mee. Hij hield zijn oorspronkelijke taal. Niet dat ik zeg dat het Hebreeuws de oorspronkelijke taal is, want dat is ook zoveel eeuwen door verbasterd dat dat niet meer oorspronkelijk is. En de koningen van Israël, dat zijn de typen van God. De koningen van Assyrië, van Egypte, zeiden allemaal, wij zijn godenzonen. Nou, David zat op de troon van God. Israël heeft ook een grote vorst in de engelenwereld, dat is Michael. Die de zonen van het volk terzijde staat, van het volk Gods, zegt Daniël 12. Die dus de leidslieden en koningen in Israël hielp in de onzienlijke wereld. Zo komt Michael te hulp. Dat Israël niet ondergaat door Perzië of door Griekenland. Want die willen Israël vernietigen, die vorsten. En dan snelt Michael te hulp. Zo wordt Michael in verband met Mozes genoemd. Hij streed op het lichaam van Mozes. Toen Mozes in plaats van sprak, sloeg op de rots. En toen kon hij niet helpen. Hij wilde te hulp komen. Maar omdat Mozes had gezondigd, moest hij toezien dat de duivel zijn slag sloeg. Bij onze tekst is, toen God de volken hun erfenis toedeelde, heeft hij de grenzen gesteld naar het aantal zonen Gods. En als ik denk aan het aantal zonen Gods, denk ik zeer zeker aan degene die daar ver boven staat, dat is de zoon van God. Daar denken we het eerst aan. De zonen Gods zijn hemelingen, zijn oorspronkelijk engelen, maar er komen nog andere zonen Gods bij, vanuit de aarde. Er zijn twee groepen zonen Gods. Zonen Gods vind je altijd in de hemel. Als een mens zoon van God wil worden, dan zal hij zich moeten verplaatsen naar de hemel. Van Jezus werd gezegd, de zoon des mensen die in de hemel is. De oude Statenvertaling zegt dat in Johannes 3. En als wij zonen Gods willen zijn, dan moeten we kunnen zeggen, ik ben een burger van een rijk in de hemel. Anders ben je nooit geen zoon van God. Als je een vorst wil zijn in de hemel, dan moet je overgeplaatst zijn. Bij een zoon Gods. Dat zijn de machthebbers. De zonen Gods zijn de machthebbers onder de engelen en machthebbers uit de mensen in de hemel. Wij zijn geen vorsten op aarde, was Jezus ook niet. Wij zijn mijn koninkrijk, is niet van deze aarde, van deze wereld. Maar dat is het merkwaardige, dat de zonen Gods uit de mensen overtreffen de engelen in glorie en in macht en in autoriteit. Want niet aan engelen heeft God de toekomende wereld onderworpen. Let erop. Dan geeft de heerschappij, maar de heerschappij is op onze schouders. De mensen zonen, die zonen Gods worden. En dan zijn ze in de hemelse gewesten. Zonen Gods op aarde heb je niet. Je hebt ze alleen in de hemel. En daarom zegt de Heer, je moet je wandelen in de hemel hebben. En je moet je schatten daar hebben. En je moet je burgerschap daar hebben. En je moet je strijd daar hebben. Je moet je overwinning daar hebben. Daar is je domicilie. In het Nieuwe Jeruzalem. En dan ben je tussen al die hemelingen in. En dan zie je die tienduizendtallen van engelen. En je ziet de feestvergadering van de gemeente van de eerstgeborenen. En je ziet zelfs hoe die zonen Gods, hoe er zonen Gods zijn die hun volmaaktheid hebben bereikt. De geesten der volmaakt rechtvaardigen. Het ware Jeschurin, het volk Gods. Israël verwierp de zoon van God. Hem werd gevraagd, zijt gij de zoon van God? En hij zegt, ja, dat ben ik. Hij zegt, ik heb recht op deze verheven titel. En van nu aan zult ge de zoon des mensen zien zitten op de wolken des hemels, aan de rechterhand van de macht. En omdat Israël dat de zoon van God verwerpt, die vorst in de hemelse gewesten, zegt Jezus, daarom zeg ik u, het koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen. En het zal gegeven aan een volk dat de vruchten ervan opbrengt. Matteüs 21, vers 43. Dan kunt u ook wel nagaan wie er in de hemelse gewesten verdwijnt op dat ogenblik. Dat is die Michael. Michael stond in Israël voor het volk Gods, Daniel 12. Maar als nou dat volk Gods afvalt en de Zoon van God de vorst der vorsten in de hemelse gewesten afwijst, dan verdwijnt ook Michael. Want die kan dat volk niet dienen als hij Jezus verwerpt. Dat gaat niet. Dus Michael verdwijnt. Want Michael staat alleen de rechtmatige zonen van het volk terzijde. En dan bouwt God een andere stad en een andere tempel. De ware. In de hemel. Een stad. En daarin een priester, koninklijk volk. Dat op hem gelijkt. De tempel. En daar heerst de grote vorst der vorsten. De mens Christus. Hij brengt in dat Jeruzalem het volk Gods bijeen. En ook de zonen Gods bijeen. In de tempel. De vorsten. Jezus is altijd bezig geweest om in Jeruzalem te vergaderen. Op aarde is het hem niet gelukt. Hij zegt, en nu ga ik in de hemel, in het hemelse Jeruzalem, mijn volk vergaderen. Gelijkerwijs aan hen, naar kuikens. En van die vorst wordt gezegd dat die engelen Gods opstijgen en nederdalen op de zoon des mensen. Hij opent de poort naar de hemel. In de stad Babel heet in de Sumerische taal, waar die ze spraken, poort Gods. In het Hebreeuws op de klank af verwarring, maar dat hebben ze hun stad niet genoemd, poort Gods. Nou, Jezus zegt, ik wijs de weg naar de poort Gods. Ik ben de deur ervan. En die engelen die zullen nederdalen en opstijgen op die zoon des mensen. Jacob, toen die droomde, zag ook zo'n ladder naar de hemel. Ook zo'n tempeltoren, zo'n terrasvormige toren. Hij noemde dat de poort des hemels. En Jezus spreekt over de poort, over die enge poort. Want die ga je alleen door hem binnen. Alleen als je zijn evangelie aanvaardt, dan heb je geen gemeenschap met de doden, maar met de levenden. Zonen Gods, dat zijn in het Rijk Gods de aartsengelen. Michael, Gabriel. Maar nog hoger stijgen de zonen Gods die van de aarde afkomstig zijn. Dus uit de mensen. Die werkelijk beelddragers zijn en op God gelijken. En die worden nu bijgestaan door Michael. De aartsengel die voor de zonen van het volk staat. Israël is zonder Michael meer. Heeft geen vorst meer. Er staat er ook. Van Israël wordt gezegd dat ze vele dagen zullen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. Hosea 3 vers 4. Zonder koning en zonder vorst. Ze zijn nog zonder koning en zonder vorst. Ze hebben geen koning en ze hebben geen vorst, want die twee horen bij elkaar. Maar wat denkt u? Als nu het volk Gods van het nieuwe verbond afvalt, zou dan die Michael, die vorst Gods, bij hem blijven? Nee, die gaat ook weg. Dan raken ze ook zonder vorst. Als wij de God des hemels verlaten en Jezus Christus niet dienen, dan raken we ook zonder die engelenwereld, die goede engelenwereld, en zonder Michael, die ons terzijde wil staan. Dan kan die dan niet meer. Dus de oud-testamentische afgevallen kerk en de nieuw-testamentische kerk, die ook Babel genoemd wordt, hebben dat gemeen dat ze geen vorst meer hebben. Geen Michael meer. Die hebben geen regering meer. Dat is typisch. En dat is merkwaardig dat juist onder de christelijke volkeren er ook al die kronen over de straat gerold zijn. Er was een tijd in mijn jeugd, dan kon je van Amsterdam naar Tokio reizen en dan ging je allemaal door koninkrijken. Je ging door de keizer van Duitsland, de tsaar van de Russen en dan had je de keizer van China en je had de keizer van Japan. En er allemaal waren de koninkrijken opzij. Heel merkwaardig. Weg. Hoe? Dat is ontstaan in die christenvolken. Zonder koning. Die hebben ook geen godsdienst meer. Waar vind je het godsdienstloze? Dat vind je nog niet bij de... in Afrika. Maar hij ook nog vorsten. Ja. Maar wij kunnen ons beroemen dat wij volkeren, tot de volkeren behoren zonder godsdiensten. Atheïsten. Dat is nooit in de wereldgeschiedenis geweest. Men heeft altijd godsdiensten gehad. Dat zit erin gebakken, met die vorsten. Maar ze hebben geen vorst. Men aanbidt ook geen afgoden in dat opzicht. En dat is een gat in de markt. Ja. Dat is die anarchie. De regeringsloosheid. Daar merk je, die regeringsloosheid, daar zit die wetteloosheid in. En dan kunt u begrijpen dat wij in die tijd van de wetteloosheid komen. Jesaja 4 zegt er, zelfs geen waarzegger is er meer aanwezig. En zelfs geen valse profeet meer. Er is niks meer. En daar maakt de duivel gebruik van om een andere vorst naar voren te schuiven. En die vorst wordt genoemd de zoon des verderfs. Hij treedt in de eindtijd op. Waar in het bijzonder? Onder de christenvolken. Waarom? Hij komt er vandaan, zijn kom af. Hij is van ons uitgegaan. De antichrist is een voormalige pinkster, evangelist, voorganger of noem maar op. Ja. Hij is een ster gevallen uit de hemel. En hem wordt de sleutel van de afgrond gegeven. Dat staat in uw Bijbel. Een sleutel van de afgrond. En dan weet u al wat dat betekent. Dat hij de grootste spiritist aller tijden wordt. Gevallen uit de hemel. Losgelaten wat hij had. Van ons uitgegaan. En hij grijpt weer naar het oude systeem. Dat ze in Babel ook hebben uitgedacht. En dat toen verhinderd is. Maar dan gaat het door. Waarom? Omdat nu ook er een volk geopenbaard wordt in de hemelse gewesten dat er tegenaan kan. De zonen gods. Een vorst die genoemd wordt de zoon des verders van Abalon. Hij zal in die eindtijd optreden. Tegen wie? Tegen de vorst der vorsten. Tegen Jezus Christus. En dan zegt de Bijbel, dan zegt Daniel, hij zal optreden tegen de vorst der vorsten en hij zal vernietigd worden. Zelfs tegen de vorst van het Heer des Hemels maakte hij zich groot. Daniel 8 vindt u dat. De afgevallen kerk kan zich nooit beschermen tegen die opkomende antichrist. Waarom niet? Omdat ze geen vorst hebben. Geen Michael. Ze hebben niets in de hemel. Want het is de kerk van de aarde geworden. Zij die de aarde bewonen, zegt dan de openbaring. Het koninkrijk Gods is van haar weggenomen. En aan de zonen Gods gegeven, die geopenbaard worden. Denk eraan, het is nog niet zo lang geleden dat dit plaatsvond, dat men geen enkele godsdienst wilde hebben. Denk maar aan de Franse revolutie. Ik leerde op school al, niet Dieu, niet maître. Herinnert u zich? Geen God, geen meester. Dat was de Franse revolutie. Nog God, nog meester. Niet Dieu, niet maître. Erkent niets boven je in de hemel, doe je het ook op de aarde niet. De zoon des verderfs, een mens. Hij zal zich verheffen tegen alles wat God of voorwerp van verering heet. 2 Thessalonicenzen. Tegen alles wat God heet of voorwerp van verering. Zodat hij zich in de tempel Gods zal zetten om aan zich te laten zien dat hij een God is. Hij zegt mijzelf God. Ik inspireer. Ik ben het voorwerp van aanbidding. En hij herhaalt de geschiedenis uit Babel. Jesaja zou zeggen, hij sluit een verbond met de dood. Dat doen spiritisten. Hij daalt af naar de schoot van de onderwereld. Zoals in Jesaja 28 staat, omdat gij zegt, we hebben een verbond met de dood gesloten en met de dodenrijk een verdrag gemaakt. Wanneer de voortstormende geestel doortrekt, zal hij ons niet bereiken. En dan zegt de Jesaja erachter, daarom leg ik in Sion een steen ten grondslag. Hoort u het? Een steen ten grondslag. Een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen. Dat is Gods werk. God legt ook een fundament. Het fundament van die geweldige steen, Jezus Christus. Ik heb in het laatste kracht van mogen geschreven over laststeen van de volken. Die grote steen. Nou, dat is Jezus Christus, die hoeksteen. En zij hebben een fundament in de onderwereld, in het dodenrijk. De antichrist valt als een ster uit de hemel. Behoorde tot de gemeente van Jezus Christus. Valt af. En hem wordt de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij roept die ongehoorzame engelen op uit de afgrond. Onder leiding van Apollyon. En als die Apollyon, als die machten uit het dodenrijk losgemaakt worden, dan staat de Satan aan de kant op het strand. En hij geeft al zijn macht en zijn kracht en zijn heerschappij en zijn troon aan dat beest. Dan is er een strijd ontbrand tussen de zonen Gods en de antichrist aan de andere kant met zijn legerscharen in de hemel. Dat is Harmagedon, niet op aarde, in de hemel. Het is het einde van de strijd in de hemelse gewesten. Dacht u dat het Nieuwe Testament zich bezighoudt met een strijd op aarde? Ze hebben strijd in de hemel en die krijgt haar hoogtepunt of haar dieptepunt in die slag bij Harmagedon, waar de antichrist samengebundeld is met de machten uit de afgrond en de zonen Gods samengebundeld worden met Michael. Daar staat, er brak een oorlog uit in de hemel en Michael en zijn engelen, die kwamen dan te hulp. Die hadden de oorlog te voeren tegen de draak. Dat zijn heerlijke dingen om je ermee bezig te houden. De hele legermacht van de vijand, zegt de Heer tot de vorsten, onder de zonen Gods is u onderworpen. Moet eens even indenken. Zal ik nog eens zo'n vorst noemen van de vijand? Die hele legermacht van de vijand heeft nog een vorst. Dat is de dood. Dat is niet de Satan, maar is de dood. Jezus, de vorst des levens. En aan het eind de vorst des doods. Is de Satan al weg, dan hebben we nog de vorst des doods. En dan zie ik in mijn geest dat paradijs. En dan zie ik de boom des levens en de boom van de kennis van goed en van kwaad. Twee bomen. En ik zie nog één, een ander. Ik zie ook nog een slang. Die slang is die boom niet, maar die werkt naar die boom toe. Die werkt met die boom mee. Maar God zegt, als je van die boom eet, zij sterven. Dan zie je de dood sterven. Ziet u waar die boom het symbool van is? Van de dood. En de slang werkt er naartoe, want die heeft het geweld van de dood. En wat doet de dood? Die belet de mens op te stijgen. Om zoon Gods te worden. Die houdt dat ontwikkelingsproces van de mens tegen. Dat is dood. Dus net als Adam en Eva valt, als God tot hen naderde, dan voelden ze dit aan de wind. Maar je hebt ook een doodswind, een kille, koude wind. Ja, dan verdorren de bomen. Dan zeg je, het leven is eruit. Het leven is er niet uit, maar het is tot stilstand gekomen. Dat gebeurde daar in de Hof van Eden. Een boom des levens en een boom des doods. Wie ervan at, zou de dood sterven. En de Satan die werkt erop toe, die heeft geweld van de dood. Die helpt hem een handje, door ziekte, door zonde. Want de dood is op zichzelf niet zo verschrikkelijk. Maar dat geweld dat erachter zit, de pijn die het veroorzaakt. En die beide bomen die hebben een bepaald doel. Jezus Christus, de boom des levens, verzamelt de levenden om zich. En de dood verzamelt de doden. Dat is de grote verzamelaar van de doden, ja. Jezus verzamelt de levenden in het hemelse paradijs. En de dood verzamelt de doden in het dodenrijk. De dood heerst op aarde. Wij zijn in de dood, dat wil zeggen, wij kunnen niet meer ontwikkelen. We zijn net als die boom in de winter. Daar komt niks meer tevoorschijn. Sterft de mens, dan gaat hij naar, als hij Christus niet kent, gaat hij naar het dodenrijk. Naar het rijk waar die machten zijn van de dood. Wij zijn nu niet in het dodenrijk, maar wel die dood die heerst, die koude wind. Maar als een mens gestorven is en hij heeft geen leven in zich, dan gaat hij naar de afdeling het dodenrijk. Daar wordt hij verzameld door de grote verzamelaar. Maar prijs de Heer, daar staat, de dood wordt van zijn kracht beroofd. De dood, dat is een vorst in het dodenrijk. En daar heeft hij zijn dienstknechten, zijn engelen, doodsengelen. Als God wil niet weer wil hebben dat de mens in het paradijs, in het koninkrijk der hemelen, hoger komt, want God was bezig de mens op te voeren, zo gauw hij van die boom des levens at, dan kwam hij in de hemelse gewesten. Dan werd hij geïnspireerd door God zelf. En dat hield op. Jezus zou zeggen, daar in het paradijs, daar at men aan zijn tafel in het koninkrijk Gods. Dat ge eet en drinkt aan mijn tafel in het koninkrijk Gods. Dat deden ze daar in het paradijs. Door hun zonde was dat voorbij. En zo zouden we moeten wachten totdat Jezus kwam, die het paradijs weer opende, omdat de zonden vergeven werden. En nam de claim van de boze weg op de mens, de schuld. En dan zet God er gerubs bij in het paradijs, om niet te komen tot de boom des levens. In het dodenrijk, daar wordt elke ontwikkeling gestuit dat de geest naar boven wil. Nou, daar zijn die doodsengelen. Dat zijn die beletten dat de mens in beweging komt. Dat een mens zal opstijgen uit de dood. Kijk, een mens op aarde, die kan nog opstijgen. Die kan zich losmaken van de dood. Door het evangelie. Is die in het dodenrijk, kan die niet meer. Want dan zijn die doodsmachten, die verhinderen het opstijgen. Die drukken hem neer. Jezus Christus. Er wordt van gezegd tot Israël, jullie hebben de vorst des levens gedood. Hij heeft mij wel eens gezegd dat ik leer dat Jezus een weggelopen slaaf was bij de Satan. Jezus nooit weggelopen bij de Satan. Als Jezus een, dat heeft iemand geschreven dat ik dat leer. Jezus een weggelopen slaaf was. Dat is onzin. Jezus werd overgeleverd aan de Satan. Een losprijs was hij. En toen de Satan hem had, wat heeft hij toen gedaan? Hij is hem overgeleverd aan de dood. Hij heeft hem aan het kruis genageld. Dat hebben ze op aarde gedaan. Dus hij heeft hem in het dodenrijk gebracht. En toen, nou toen was Jezus was los van de Satan. Iemand die in het dodenrijk is, die is los van de Satan. De Satan is de overste van deze wereld. Die heeft in het dodenrijk niks te vertellen. Dat is een ander gebied. Als je gestorven bent, dan kan die je niet meer kwellen en treiteren. En je kan je niet meer tot zonde verleiden. Dat is allemaal afgelopen. Kan die alleen op aarde. Dus Jezus was ontrokken aan het geweld van de Satan. Toen de Satan hem eindelijk dood had, door zijn geweld, niet de natuurlijke dood, maar door geweld, nou, toen was Jezus vrij van de Satan, toen was hij dodenrijk. Zo is dat gegaan, dat is heel duidelijk. En die dood die kon hij niet houden. Dat is een tweede zaak. Hij was dus in het machtsgebied van de dood. En daar in het dodenrijk stond hij tegenover de laatste vijand. En die heeft hem niet kunnen houden, omdat hij de vorst des levens was. En het leven is sterker dan de dood. Die doodsmachten, dat zijn de bewaarders. Bij de boom des levens stonden, en het paradijs stonden de gerubs. Hier staan de bewaarders in het dodenrijk. Omdat de mens niet zal opstijgen. Dat hij zich niet kan verheffen, zoals Paulus dat zo graag wilde. Had ook zo'n engel. Het is heerlijk om over die dingen eens te denken, maar ik moet eindigen, dat voel je wel. Ik heb ook maar een beperkte tijd gekregen. Maar ik mag me graag verdiepen in de toekomst van de Zoon Gods. Ik hoop dat u het ook doet. Die autoriteit hebben. Op aarde, nee, in de hemel. Die daar wat te zeggen hebben. En als je wat te zeggen hebt, dan moeten ze je kunnen verstaan. En als wij gemeenschap hebben met God. En als wij tot God naderen, dan nadert hij tot ons. En hij zegt, we gaan woning in je maken. Nou, dan is hij al heel erg genadig, hoor. En als dat gebeurt, dan wordt er iets ontwikkeld dat op aarde niet nodig is. Maar dat in die hemel nodig is, waar je dan overgeplaatst bent. Waar je dan kunt functioneren. Dan begin je ook in talen te spreken. Dat is de Heilige Geest in je, die begint in talen te spreken, want je moet daar in dat hemelse Jeruzalem, moet je je mondje kunnen roeren. Maar je moet er in die feestelijke vergadering zijn. Nou, en als je daar geen woord kunt zeggen, en er zijn een hoop christenen die kunnen geen woord in het hemelse Jeruzalem zeggen. Hebben ze nooit geleerd. Ze kennen geen talen van de engelen. En talen van mensen moeten zich hard inspannen om ze te leren. Ja, de oefening, de natuurlijke mens. Maar daar gaat het vanzelf. God kent alle talen. Als God tot een mens spreekt, dan hoeft hij niet naar een taal te zoeken. Hij kent ze allemaal. En wij hebben die geest Gods. En we zijn in de hemelse gewesten. En we zijn daar bij de gemeente van eerst geboren. Uit alle stammen en talen en naties. We kunnen meespreken. En we kunnen spreken met die engelen. En als we duivelen tegenkomen, kunnen we er ook tegen spreken. Dus je mag je dan duivelen gebieden. En mag je engelen gebieden, goede engelen. Nee, dat doen wij niet. De geest God doet het. Want die spreekt door ons. Dat is de heerlijkheid. Dat is altijd goed. Jezus zegt, in nieuwe tongen zult verspreken. Ze zeggen wel eens, heeft Jezus in tongen gesproken? Wat dacht u? Dacht u dat hij, waar hij altijd zat, boven, in het nieuwe Jeruzalem, dat hij zich niet kon uitdrukken? Tot die engelen en tot die scharen. Hij heeft dat zijn discipelen niet kunnen meedelen. Waarom niet? Want had kunnen zeggen, je moet in nieuwe tongen spreken, ja, maar dan moesten ze gedoopt zijn met Gods geest. Dus aan het eind van zijn leven zegt hij, denk eraan, nieuwe tongen zult je spreken. Nou, je moet nog maar 10 dagen wachten, en dan gaat het gebeuren. Dan kun je net doen als ik. Want toen hij zei, nieuwe tongen zult je spreken, duivelen zult je uitwerpen, toen wisten ze heel goed wat er was. Maar Jezus heeft er verder nooit over gesproken, want hij bad ook op een hoge berg alleen. Ja. Want dat had voor hem geen zin nog. Maar hij zei, denk eraan, dat krijg je het ook. En dan kun je ook duivelen uitwerpen. Dan kun je ze aanspreken. Als je ze dan niet kan onderscheiden, begin dan maar in het geloof. Paulus zei, ik heb die engelen talen. Ik begin. En als je de goede engelen hebt, dan begin je tot die goede engelen te spreken. Maar dan spreekt de Heilige Geest door je heen. En dat is het heerlijke. Wees je bewust dat de Geest Gods door een mens heen wil spreken. En dat je het ook nog, Paulus zegt, dan moet je ook nog binnen het vertolken kunnen. Dat gaat begrijpen. Dan ben je geen kind meer, maar dan ben je een volwassene. Die gaan begrijpen wat hij zegt. Moeten wij ook. En maak dan maar in nieuwe tongen en in nieuwe talen ook God groot. Want daar is hij ook. Het nieuwe Jeruzalem is God. Wie in nieuwe talen spreekt, die richt zich naar boven. Naar het hemelse Jeruzalem. Niet naar de afgrond, het hemelse Jeruzalem. En daar is God, en daar is Jezus, en daar zijn de 10.000-tallen van engelen, en daar is de gemeente van eerstgeboren, en daar zijn de geesten der rechtvaardigen. Die hun volleinding al bereikt hebben. Daar moet je dus mee kunnen converseren. Je kunt geen feest vieren als je niet praten kunt. Dan ben je een vreemdeling in Jeruzalem. Vreemdelingen die kenmerken zich dat ze de taal niet kennen. Nou, de Heer zegt, ga maar aan de gang, die taal die komt vanzelf. Die krijg je zomaar. Spontaan ontwikkelt zich dat. En het verstaande gaat ook spontaan. Als je maar gelooft dat het de zaak Gods is. En dan zegt Paulus, dan zitten we in een groot orkest. En de een die speelt op dat instrument en de ander die geeft dat geluid en de ander dat geluid, maar allemaal ter eer van God. Een grote veelvormigheid. En ik zag een grote schaar uit alle volken en talen en stammen en naties. Met een myriade engelen. En dan zingen ze ook nog. Ik zal ook in de geest zingen. En dan zingen ze. En de gezang stijgt op tot de troon van God. Vol lof. En het wordt gehoord als een stem van vele wateren. Lof zingend de grote zoon. Nou, dat is ons voorland. Zorg dat je erbij bent. zodat je je verstaanbaar kunt maken. Blijf niet achter. En ga eens doen wat Paulus zegt. En als je dat dan doet, moet je ook bidden dat je het mag vertolken. En als je dat kunt, dan heb je de grondslag gelegd voor het profeteren, de hoogste gave. En dat hebben we allemaal nodig. En dan zeg ik, als je dit vanmorgen geleerd hebt, dan kun je eens verder gaan in de hemelse gewesten. Amen.